Goedemorgen, broeders en zusters. Het is een voorrecht om je in het midden te mogen zijn en het woord te mogen openen. Het thema van de dienst is de noodzaak van de grote schoonmaak. Ja, we gaan lezen. Exodus 12, 2 vers uit Exodus 12. Exodus 12, vers 19. Daar lezen we al dus. 7 dagen lang mag in uw huizen geen zuurdeeg gevonden worden. Want ieder die iets gezuurd zal eten, die persoon moet uit de gemeenschap van Israël uitgeroeid worden. Of hij nu een vreemdeling is, of een ingezetene van het land. U mag niets eten wat gezuurd is. In al uw woongebieden moet u ongezuurde broden eten. Dan gaan we naar Johannes, het evangelie van Johannes, hoofdstuk 2, vers 13. Johannes 2, vers 13. Dat is de eerste tempelreiniging. Johannes 2, vers 13. Daar lezen we het volgende. En het Paascha van de Joden was nabij en Jezus ging naar Jeruzalem. En hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten en de geldwisselaars die daar zaten. En nadat hij een geesel van touw gemaakt had, dreef hij ze alle de tempel uit, ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp hij op de grond en de tafels keerde hij om. En hij zei tegen hen die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is, de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Toen antwoordden de Joden en zeiden tegen hen, welk teken laat u ons zien dat u het recht hebt deze dingen te doen? Jezus antwoordde en zeide tegen hen, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. De Joden zeiden dan, 46 jaar is aan deze tempel gebouwd en nu zult hem in 3 dagen laten herrijzen. Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Toen hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerde zijn discipelen zich dat hij dit tegen hem gezegd had. En geloofden zij de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En toen hij in Jeruzalem was op het Paascha tijdens het feest, geloofden velen in zijn naam. Toen zij zijn tekenen zagen die hij deed. En tot slot Matteüs 21, dat is de tweede tempelreiniging. Matteüs 21, vers 12. Matteüs 21, vers 12. Dan lezen we het volgende. En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef alle die in de tempel verkochten en kochten naar buiten. En keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. En hij zei tegen hen, er is geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden. Maar u hebt er een roversrol van gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen bij hem in de tempel en hij genas hen. Toen de overpriesters en de schriftgeleerden de wonderen zagen die hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen, Hosanna, de zoon van David, namen zij hem dat zeer kwalijk. En zeiden tegen hem, hoort u wel wat deze kinderen zeggen? Jezus zei tegen hen, ja. Hebt u nooit gelezen uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt u voor uzelf lof tot stand gebracht? En hij verliet hen en ging vandaar de stad uit naar Bethanië en overnachtte daar. De noodzaak van de grote schoonmaak, we hebben Pasen achter ons. En heeft u dat gedaan voor Pasen? Nou, vroeger in mijn jeugd moest de schoonmaak voor Pasen gemaakt worden. En dat hield in, de kolenkachel werd schoongemaakt, de kachelpijp ging eraf, de kranten gingen in de schoorsteen en de kachel werd niet meer gestookt. Maar dan, als het vroeg herfst was, had je wel eens iemand die dacht, het is koud, ik steek de kachel even aan. En die was dan vergeten de kachelpijp eraan te doen. Ja, ik zie mensen lachen. Ik heb het ook meegemaakt. En dat was de kamer vol rook. Het was natuurlijk wel vervelend als het Pasen heel vroeg viel. Want dan was de gewoonte, daarna werd de kachel gewoon niet meer gestoken. Dan was het soms koud in huis. En dan zag je achter, was je grote elektrische straalkachel, stoppen ze eigenlijk nog even te warmen. Maar ja, die schoonmaak voor Pasen kan natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Want het heeft toch wel bepaalde wortels, ik zeg niet dat het uit het Jodendom komt, maar het heeft wel een beetje een verbinding met het Jodendom. En daarvoor heb ik ook gelezen Exodus 12, de voorbereiding voor het Pesachfeest of het Paasfeest. Nou, dat was aan hele strenge regels gebonden. Niets wat gezuurd was, mocht gegeten worden in die periode of in de huizen zelfs gevonden worden. Kinderen moesten de laatste dag ook, gingen ze met een kaasje nog zoeken of ze ergens wat zuursneesjes konden vinden. En dan werd dat er buiten nog verbrand, die laatste restjes. Maar de noodzaak voor die reiniging, dat was natuurlijk dat God had dat zo ingesteld, dat volk was bevrijd uit Egypte en dat moest elke keer met Pesach denken aan die wonderlijke uittocht wat God gedaan had daar zo in Egypte. Want dat was een uittocht met een strijd. Niet tegen Farao, maar tegen de goden van Egypte die achter die Farao schuil gingen. En Israël moest elke keer bepaald worden wat God gedaan had voor hen. En ik denk dat de Heer Jezus als klein kind in zijn eigen huis dat ook gedaan heeft. Zoeken naar dat zuurdeksel. Maar dan komen we in Johannes hoofdstuk 2 over die eerste tempelreiniging. Nou, dat staat geschreven direct naast dat wonder op die bruiloft van Cana, waar water in wijn werd veranderd. Dat was een teken van blijdschap. Met die start begon de Heer Jezus zijn bediening. En dan staat hij direct, en hierop ging de Heer Jezus naar Jeruzalem om het Pesachfeest te vieren. Alleen broeders en zusters, het was wel in een andere hoedanigheid. Hij was er nu meer als kind of jong volwassene, maar hij was als gezaghebbende, ging hij naar dat tempelplein. En dan komt hij op dit voorhof, ja, zoals hij het alle jaren gezien had. Maar nu, als gezaghebbende, zegt hij eigenlijk, wat een janboel is dat hier. Schapen, runderen, ja, ze waren wel voor het brand- en het vredeoffer, maar dat mocht niet op het tempelplein. En duiven voor de armen, ieders wat wil. En die Romeinse munten, ja, daar hadden ze ook een oplossing voor, want er stond de beeldenis van de keizer op. En dat mocht niet geofferd worden. Dat moest eerst omgewisseld worden in heilige valuta. Ja, ja. En Jezus is verontwaardigd daar zo, op dat tempelplein. Want Jezus was verontwaardigd op dat tempelplein. Weet u waarom? Hij zegt in de schrift, want mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken. Er ligt iets in van een genadeaanbod. Niet alleen voor de Jood, maar voor de heiden evenzo. Want die godsdienst die daar plaatsvond, dat was eigenlijk een mengeling geworden van handeldrijven en nog een beetje religie. En Jezus pakt hem geestelijk en hij drijft ze allemaal Het vee en de wisselaars het tempelplein af en hun dieren. En al die offerdieren, wat was dat een verschil contrast wat Johannes net daarvoor gezegd had. Want daar zit de kroep. Want Johannes had gezegd, kijk, daar heb je de Messias. Zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. En daarvoor was nou die noodzaak om die tempel te reinigen. Jezus stond daar met een bedroefd hart. Hij zag al die offers, al dat gekrioel, die handel. En er had eigenlijk grote vreugde moeten zijn dat hij daar stond als het lam Gods. Wat de zonde de wereld wegbracht. Maar ja, zijn handelwijze daar zo, om ze even de grote schoonmaak te houden, werd niet in dank afgenomen. Het groep grote weerstand op. Vele geloofden staten, maar er wordt ook een wortel geplant van dodelijke vijandschap daarbij de overpriesters en de schriftgeleerden. En de joden komen ook naar hem toe. Waarom doe je dat? Wat is je legitimatie om dit te doen? En zegt de Heer Jezus, breek deze tempel, en ik heb ook gelezen uit de herziene Statenvertaling, daar staat, breek deze tempel af. Maar in de oude Statenvertaling staat dat woord af niet, en dat staat ook niet in het Grieks. Breek deze tempel. Maak een einde aan mijn leven. Dan zal ik laten zien dat ik na 3 dagen zal opstaan. Dat is de eerste tempelreiniging. En de noodzaak daartoe. Aan het eind van Jezus bediening, dan gaan we nu naar de tweede tempelreiniging, zoals we dat gelezen hebben in Matthäus. Dan is het weer bijna paasfeest. En Jezus, u weet, met de intocht in Jeruzalem, op een ezel, dan klinken daar de hosanna's, zo wordt in Jeruzalem binnengehaald. En over één ding is de schare het wel eens. Dit is nu die profeet waar Mozes over gesproken heeft. Ze zijn er vol van. Hij gaat het maken. Hij gaat ons bevrijden van de Romeinen. Er is grote verwachting. En Jezus laat het gewoon langs zich heen gaan. En ze druipen eigenlijk allemaal af. En dan staat er. En Jezus gaat naar het tempelplein. Ja. En wat vindt hij daar? Nou, daar is niet veel veranderd in die 3 jaar dat hij zijn bediening gedaan heeft. Het is toch zelfs erger geworden. En er staat ook in vers 12. En Jezus ging in de tempel Gods en dreef uit alle die verkochten en kochten in de tempel. En keerde om de tafels, de wisselaars en de zitstoelen degene die de duiven verkochten. Die priesterklasse en die schriftgeleerden die hielden die handel in stand. Want ze werden er zelfs beter van. Dat was het. En dan, ja, dan geef je dat niet zomaar op. En er is helemaal geen verandering opgetreden. Jawel, één ding. In plaats van dat het een huis van gebed is, is het een plaats, een rovershol geworden, zegt de Heer Jezus. Een rovershol waar moordplannen worden gesmeed, waar smeergeld wordt betaald om de Messias om te brengen. En met geld is alles te koop, ook nog in deze wereld. Behalve één ding, het kostbaar bloed van het lam. Om ons vrij te kopen. Dat zuurdezen, dat is overal doortrokken. Het is weer een mengeling van eigen belang en nog een beetje godsdienst. Want weet u, die hoge priester, er wordt in de paasperiode gesproken over Annas en Caiaphas. Twee, nou dat is al heel vreemd. Maar als u Flavius Josephus leest, de ondergeleide geschiedenis, dan blijkt dat ze het hoge priesterambt gekocht hebben via de Romeinen. Ze hebben smeergeld betaald. Heel het zuurdeesem is heel de Joodse religie door ingetrokken. En er komt ook een oordeel over. De Heer Jezus zegt in Matthäus 23, vers 38, zie, uw huis wordt in woest gelaten. En dat is ook in het jaar 70 gebeurd. Maar heel wonderlijk is, dat als je die geschiedenis leest, terwijl we het net gedaan hebben, dat 14e vers. Dat vind ik zo wonderlijk. De Heer Jezus is daar weer heel druk geweest met die reiniging. En er staat er ineens, en er kwamen blinden en kreupelen tot hem in de tempel en hij genas dezelfde. Dat is wat. Dat waren mensen die stonden daar niet te roepen met palmtakken, Hosanna en kom. Nee, ze gingen naar hem toe omdat ze hem nodig hadden. En Jezus genas hem. En de jongeren die reageren daarop. De jongeren zingen een loflied. Maar de geestelijke leiders ergerden zich. Broeders en zusters, ergernis verkeelde onderlinge liefde ook binnen de gemeente. En dan komen we dichter bij huis. We hebben gezien de noodzaak van de reiniging van het Joodse huis. We hebben gezien de reiniging van het tempelplein. Maar hoe zit het nu met de gemeente van God? Plaatselijke gemeente, we maken deel uit van de gemeentes overal, wereldwijd. Dus wat ik zeg, is, ik kom in veel verschillende gemeentes. Ik heb daar een beeld van. Maar hoe is het nu met ons? Is dat nou ook ieders wat wilt? Nou, als u een gemeentelijke barbecue organiseert, of een rommelmarkt, dan heeft u aan belangstelling nooit te klagen. Echt niet. Mensen komen van alle kanten. Maar de interesse voor de gemeentelijke bidstond, hoe is dat? Ja, ik weet, procentgewijs komen er hier nog vrij aardig wat mensen, heb ik wel eens gehoord. Maar als je in een gemeente van een paar honderd man komt en er zitten 5 mensen, dan is dat triest. Terwijl de week ervoor de rommelmarkt was, was iedereen actief. Dat doet mij verdriet. En dan zeg ik wel eens, dan zeggen de mensen wel eens, ja, maar broeder, ik bid thuis. Dat is toch hetzelfde? Nou, broeders en zusters, ik dacht dat ik in het verleden hier wel eens gesproken had, speciaal wat het gebed inhoudt op een bidstond, kan ik er één keer meer. Als je met elkaar in de kring zit, en je luistert naar de ander, goed, en je hoort de liefde tot Christus ook in die ander zijn hart, dan word je mild. Dan kijk je niet meer naar het karakter of naar andere dingen. Dan ga je elkaar als broeders en zusters lief hebben. En dat is nou de kracht van de bidstond. Je gaat elkaar in Christus zien. Ik noem dat maar even tussendoor. En durven als gemeente nog te gaan vasten en bidden en God vragen of er zuurdeesem in onze gemeente is, wat nog in hoeken en gaten en kieren verborgen is. Dat kan. En dan moet je ook denken aan dat eenvoudige gebed, gewoon, ook voor kinderen. Dat kan zoveel kracht hebben, dat onderschatten. Een paar weken geleden, broeders en zusters, word ik gebeld, mijn kleinzoon, in verdriet. Zijn parkietje, Pipi, was weggevlogen. En dat was zo'n parkiet, nee, altijd op zijn schouder, door het hele huis, hij liep er altijd maar mee. Maar hij was weg. Zijn vleugeltjes waarschijnlijk iets langer geworden. Zondagochtends is er een kindermoment in de dienst. En de dominee vraagt aan de kinderen, kan ik nou ergens voor bidden? En toen zegt mijn jongen, ja, maar opa is ziek. En toen zegt mijn kleinzoon, ja, ik heb ook wat, mijn parkietje is weg. Dominee heeft voor het parkietje gebeden. Ja, ik zie mensen glimlachen, maar daar komt het. Het parkietje wordt 's middags ergens gevonden. En wie hem gevonden, zet op Facebook, ik heb een parkiet gevonden. En dat leest iemand die in die dienst was en zegt, maar ik weet van wie dat pakketje is. En het pakketje is weer terug. Een eenvoudig kindergebed. Maar wel ontroerend voor mij. En ik hoop voor u ook. de kracht ervan. Want dat kindergebed, dat eenvoudige gebed, kan ons beschaamd maken. Want weet u, er ligt vaak zoveel oud zeer binnen de gemeentes. En wat ook nooit echt uitgesproken wordt. Luisteren we werkelijk naar de motivatie van de ander? Zijn we echt daar geïnteresseerd? Of strijden we voor ons eigen koninkrijk? Ja, je hebt grotere gemeentes, daar strijden ze voor de eigen muziekgroepen, voor de jeugdclub. En komt niet aan hun koninkrijk. Ja, en weet je wat het resultaat is? Dan wordt er heel veel onder het vloerkleed weggeveegd. Heel triest eigenlijk hoor. Ja. Maar broeders en zusjes, alles wat weggestopt wordt, belemmert de werking van de Heilige Geest. Je kan nooit tot volle ontplooiing komen. Echt niet. En we kunnen wel denken, ja, maar wij hebben het fijn met elkaar. Nou, broeders en zusters, dat kan ook in een kleine gemeente een valkuil worden. We hebben het zo fijn met elkaar, maar staat Jezus nog wat centraal? Zijn we nog bewogen om zielen te winnen voor de eeuwigheid? Ik leg het maar in het midden. Want weet u, ik ben veel op het zendingsveld geweest, in diverse landen allemaal. En als ik dan over koninkrijkjes had ik het er net. Nou, als je dan komt in een gemeente waar de zendeling zegt, na 40 jaar, dat is mijn gemeente. En je praat met de mensen, nou dan merken de mensen echt dat het zijn gemeente is. Maar nu zeg ik maar niet. Ik heb 3 verdroevige momenten met broeders en zusters meegemaakt. Maar dan zeg ik misschien, ja, ik heb wel gezegd, bid dan of er iets niet goed is in de gemeente. Maar dan moet je eens kijken naar koning David. Koning David vroeg aan God, moet ik gaan strijden? En God zegt, ja hoor, dat mag. En koning David zegt gelijk daarop, lees hem daarna in de koningen, waar naartoe moet ik dan? Nou, God zegt, ga maar naar Hebron, begin daar maar. Zo was koning David in zijn jonge jaren. Maar toen hij oud geworden was, komt er een hongersnood van 3 jaar in het land. En na 3 jaar gaat koning David vragen, Heere, wat is er aan de hand na 3 jaar? En dan blijkt dat Saul Gideon niet heeft uitgemoord wat hij mocht, want dat was een verbond. Maar die geschiedenis kan je niet zelf nalezen. Maar het gaat er maar om, het duurde 3 jaar eer dat koning David kwam naar God toe. Heren, wat is er aan de hand? En nou is de vraag natuurlijk, is de Heer Jezus Christus nou nog de gezaghebbende binnen onze gemeente? Hoe ziet God ons? En hoe kijkt u tegen God aan? Heeft deze achterliggende periode, nou van 2 jaar corona en allemaal maatregelen, nou alle dingen zijn veranderd. In elke gemeente is er wat aan de hand. Maar heeft het nou ons allen dichter tot de Christus gebracht? Soms twijfel ik het, ik zeg het eerlijk. Ik was ooit langs over de evangelische kerken in Duitsland vorig jaar. 500.000 leden verloren. 500.000 mensen de kerk verlaten. En er werd een klein onderzoek gedaan, wat was nou de reden? En de eerste wat boven kwam, welke reden dat was, was er was geen verbondenheid meer. We voelden ons alleen. Het had geen zin meer dat we in gemeenschap met elkaar waren. Dat was toch triest? En de kerk in Schotland, dat heb je ook kunnen lezen. Er worden zoveel kerken gesloten in Schotland, terwijl Schotland zo'n zegen ook geweest is voor de Nederlandse opwekkingen. Robert McShane, Wie kent ze allemaal? En de kerkjes in de hooglanden waar zo die wind naar de Europa kwam, het is over. De kerk sluit. Is dat nou het zuurdeesem of binnenuit alsmaar doorwerkt en niet opgeruimd wordt? Maar broeders en zusters, ik weet niet of u de krant gelezen hebt, maar er is iets bijzonders gaande in de kerken in Amerika. Daar komen steeds meer in kerken mensen, 2 of 3, die draaien een paar maanden mee en dan ineens komen ze, ja ik noem het maar zo, uit de kast. Of het nou gender zijn of wat dan ook, ze hebben iets bijzonders wat niet strookt met het beleid van de gemeente en ze gaan rechtszaken beginnen. En die gemeentes hebben niet vaak de financiële middelen. Het lijkt net of er een wolf in schaapkleren binnen de gemeente komt. In die tijd leven we nu. Onderschat het niet. Staat Hij, de Heer Jezus Christus, nog centraal in uw leven en in deze gemeente? En ik vond toch wel weer een stukje bemoediging bij onze Pinksterbroeders, die hebben een poos geleden een conferentie belegd hier ergens in Nederland. En dat was het thema Jezus alleen. En dat vond ik eigenlijk wel mooi. Waarom zeiden ze dat? Ja, we hebben ons de laatste 10, 20 jaar zo gefocust op de gaven van de geest, dat dat de hoofdtoon geworden was. Nee, we moeten weer terug naar Jezus alleen. Nou, misschien moeten we ieder, u en ik, terug naar Jezus alleen. Ja, de gemeente. Hoe staat het nou met u en met mijn geestelijk huis? Is daar noodzaak tot de reiniging van ons leven? Moeten wij ook geen zuurdeeg wegdoen wat we diep weggestopt hebben in kieren en gaten? Dan zegt u, wacht broeder, nou ga je te ver. Stop. Met de wedergeboorte zijn we toch helemaal gereinigd en schoon en we zijn een nieuwe schepping. Al het zuurdeeg is toch weg. Ja, dat is ook zo. Dat is uw positie. Zo ziet God de Vader u aan in Christus. Maar we hebben ook nog naast onze positie de praktijk. En dan stoppen we wel dingen soms weg. Zelfzucht. Het toegeven aan elke vorm van begeerte, of het nou door het vlees is of door de geest, we worstelen er allemaal mee. Onze eigen gewoontes zouden dus echt goed onder de loep moeten nemen. Is alles nog wel zuiver naar het woord van God of betreden we bekende paden met eigen dogma's? En voeren die niet vaak de boventoon? Want vaak vinden we onze eigen persoon belangrijker dan de ander. En dan staat er zo iets in de schrift waar mijn oog op viel. En Jezus vertrouwde hem niet toe en ging alleen verder. Dat is wat. Jezus, stel dat de Heer Jezus hier is en die zegt, ik vertrouw mij er niet toe, ik ga verder. Broeders en zussen, zijn plan voert hij uit, ook in deze tijd. En die tijd is kort. En zijn wederkomst is aanstaande. Ze hebben bereid hem te ontmoeten. Maar dan wel in reinheid. Als een reine bruid. Maagd bereid. Want weet u, alles wat weggeveegd wordt of weggestopt wordt, er komt een moment dat alles openbaar zal. En ik kan het beter maar opgeruimd hebben dan dat we beschaamd moeten zijn en zeggen van, ja, daar zijn we in de fout in gegaan. En durven we dan nog te bidden, Heer, breek alsjeblieft af alles wat hindert in mijn leven om u te volgen. Er mag niets meer van onszelf overblijven. Of toch wel? Ja, toch wel. Dat verlangen. Jezus alleen. Ik zit op koor. En na de corona mogen we weer repeteren en zo. En wij hebben in het repertoire dat mooie lied. God and God alone. Nou, dat hoop ik nou voor u. Binnen de gemeente, persoonlijk, hem verwachtende. Want hij wil niets liever dat we verenigd worden met hem. Maar dan zonder vlek en zonder rimpel zullen we hem ontmoeten. Verheerlijk hem dan dag en nacht, broeders en zussen, want de duisternis wordt steeds erger. Ook over deze aarde. Maar wij, als goed zijn, zijn kinderen des lichts. En laten we dat licht mogen uitstralen. Ja, Jezus is het licht van de wereld. En hem komt toe alle lof en aanbidding. Zullen we dan toch niet eens kijken of er nog wat vergeten zijn met de grote schoonmaak? Laten we een moment van stilte nemen.